Yes, je luistert weer naar Basgasten, de podcast powered by de bassist, waarin ik, Hidde Roorda, bekendere Nederlandse en internationale bassisten interview over hun carrière, hun keer en hun invloeden. En in deze aflevering hoor je Jan Teertstra. Jan kun je kennen van Orgelvreten en onder andere ook van Spinvis. En Jan heeft ook een hele te gekke collectie aan shortscale bassen. De man met de fijnste plokkie sound die ik ken. En ik ben heel benieuwd naar Jan's verhaal en zijn sound.
Ik speel de bof. Dat was de bas.
Nice. Lekker soundje. Ben je klaar voor, Jan?
Ik ben er klaar voor. Lopen we al?
Ja, nu lopen we inmiddels.
Hallo, lieve luisteraars.
Hallo, Jan. Hey. Wat fijn dat je er bent.
Ja, nou, dankjewel dat ik hier mag zijn.
Ja, soort van vanuit Antwerpen hier.
Ja, ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Ja, ik heb even een tussenstop gemaakt bij mijn ouders die hier om de hoek wonen. Maar ja, ik kom vanuit Antwerpen, ja.
Ja, want daar woon je sinds niet zo lang, toch?
Nou, nee niet zo lang. Ik heb er eerder gewoond in 2013 tot 2015... en toen ben ik terug naar Amsterdam verhuisd en nu sinds 2,5 maand woon ik weer daar. Ja.
En wat was de? Heb je gewoon een liefde voor die stad of? Of liefde voor iemand anders?
Ik heb wel een liefde voor de stad, maar die liefde is niet zo groot als de liefde voor de stad waar we nu zijn. Dus dat was niet per se de reden. Nee, ik ben weer terug de schoolbanken in gegaan.
Ja,
ja, ja. Ik vind zoveel dingen interessant en ik dacht, ik ga het gewoon doen. Dus ik studeer nu, ik doe nu de master in taal- en letterkunde. Dus straks ben ik literatuurwetenschapper en linguist.
En bassist.
Ja. Ja, je zou het bijna vergeten. Hoor.
Ja. Ik wil even beginnen met waar ik altijd mee begin. Ja, dat is de vraag, welke bas heb je op schoot?
Nou, dat is leuk dat je dat vraagt.
Ja. Nou, dat vind ik ook leuk om te vragen.
Nee, het is een Fender Mustang. Een rode.
Die gaan altijd harder, heb ik wel begrepen.
Ja, die gaat wel hard, ja. Het is een rode met een gele streep. En hij komt uit 1970, hebben we net opgezocht.
Ja.
Die heb ik nog niet zo super lang. Ik denk dat ik die nu een jaar zo'n beetje heb. Ik was al jaren eigenlijk op zoek naar een goede Mustang. Ja,
waarom niet, hè?
Nou, ja,
het is toch gewoon een beetje die sound die je
dan... Nou, ik speel eigenlijk al jaren alleen op een Precision en op een zo'n Hofner shortscale.
Ja.
En ik zocht toch wel soms iets wat daar net een beetje tussen kwam, kon komen qua geluid. En toen een van mijn meest favoriete basplaten aller tijden, zullen we maar meteen beginnen.
Ja, dat lijkt
me. Is Rouge and Boo van The Grays.
Die ga ik nu opzoeken.
Daar wordt gebast door John Bryan.
Hoe heet die plaat?
Rue Shamboo.
Moet je even kijken of
ik R-O spatie S-H-A-M spatie B.
Oh ja, hier. Rue Shamboo.
Ja, en dat is helemaal met de Mustang gespeeld. En altijd als ik dat hoor, dacht ik, oh ja, ja, dit is wel echt lekker. En toen vond ik bij toeval deze. En sindsdien heb ik eigenlijk, speel ik 80% van de tijd op dit instrument. Dus dat is wel heel leuk, ja.
Ja.
Dus ik dacht, ik neem die maar eens mee.
Ja, fijn verkleurd ook. Een soort koperkleur geworden inmiddels.
Ja, ja, het is wel chic geworden.
Gaaf ding.
Ja.
En als we dan het dan over Rochambeau hebben, of Rochambeau, of hoe je het dan...
Rochambeau, ik weet het eigenlijk niet.
In plaats van The Grays uit 94. Ja. Waar zit dan? Wat was dan het moment dat je dacht, oh ja, die sound vind ik vet, en toen kwam je erachter dat het een Mustang was?
Ik vind doorheen die hele plaat eigenlijk die sound te gek. En om eerlijk te zijn kwam ik er eigenlijk achter dat het een Mustang was toen ik een videoclipje zag. Maar dat gaat natuurlijk een beetje hand in hand. Toen zag ik dat en toen dacht ik, oh ja, het is ook wel typisch voor John Bryan om zo'n soort instrument te kiezen. En toen ging ik eens goed luisteren. En er staan wel, die bas heeft wel een vrij prominente rol ook op die plaat, zo hier en daar. Dus dan hoor je ook wel goed die kwaliteit dat het dus wel een soort... Dat hij wel een, hoe zeg je dat? fijne sustain heeft, maar wel ook een beetje het dozige van wat een short skill kan hebben.
Dozig inderdaad wel een hele goede, goede omschrijving voor dit soort sound. Ja, je hoorde het net aan het begin ook al een beetje, dat je, als je zeker als je met plekt om dat ding speelt. Ja, dat... Het gaat zo hard, dat ding dat hij
op mijn preamp staat te klippen. Dat hij rood is, hè?
Ja, ja, dat is toch... toch even de rode stand is daar.
Ik denk dat weinig rode bassen tot nu toe...
Lekker soundje.
Knippen we dat eerst er maar tussenuit?
Nee, dat gaan we zeker niet gebruiken, want dan hoor je hoe hard hij gaat.
Ja, precies. Ja, cool.
Ja, nice.
Maar dat is, ja.
En weet je nog... de allereerste keer dat je je bewust was van het feit dat basgitaar heel vet is. Misschien wel het vetste instrument dat er is.
Ja, dat weet ik nog heel goed. Dat weet ik nog heel goed.
Oh, nu dat, komt er verhaal mee.
Ja. Ik heb natuurlijk de afgelopen week even zitten nadenken over hoe mijn levenspad en mijn pad met de basgitaar. Het klinkt allemaal wat zwaarder dan ik het wil. Maar hoe dat allemaal tot stand is gekomen. En er is een heel specifiek moment, want... Ik woon in een dorp in de buurt van Tilburg. En ik had een buurjongen, woonde aan het einde van onze straat. En die was, een paar jaar ouder dan ik. Een jaar of 3, 4 ouder dan ik. En die speelde bas, gitaar. En hij was een vriend van mijn zus. En ik vond hem echt wel gewoon een coole gast.
Ja,
en,
terecht ook. Zo.
Ja, precies. En toen hoorde ik via mijn zussen dat hij een nieuwe basgitaar ging kopen. Ik was toen 11 of 12, dus hij is al een jaar 16 jaar geweest. En toen bedacht ik me ineens, misschien is dat wel leuk voor mij. Want ik speelde daarvoor piano en ik kreeg nooit helemaal, dat instrument en ik, dat is nooit helemaal goed huwelijk geweest. Toen nog. Dus ik stond eigenlijk op het punt om daarmee te stoppen en om gewoon te stoppen met muziek maken. Maar toen ineens dacht ik, maar er is nog een heel gedeelte van muziek maken wat ik nog helemaal niet heb onderzocht. En ik wist dus hoe cool ik hem vond. Dus ik dacht, ik ga eens kijken wat hij er nou precies mee eigenlijk doet met die bas. En wat zei ik nou? Die was 11 of 12, dus het was 2000, zo'n beetje, 2001. En Californication was natuurlijk uit. Ja,
tuurlijk,
iedereen begint er natuurlijk over.
Ja, dat is mooi hoe er een paar thema's zo steeds terugkomen. Chili Peppers komen terug. En
hij was helemaal gek van de Chili Peppers. En ik kende die plaat ook wel best wel goed. Maar ik had er natuurlijk verder los... Ik speelde niet, dus ik luisterde er alleen naar. Dus ik hoorde het op de radio en zo. En... toen hij was daar gek van en hij vroeg aan mij, welk nummer van de Chili Peppers van Californication vind je nou echt gaaf? En toen zei ik, Easily vind ik echt wel heel gaaf op die plaat.
Dat hoor je niet zo heel vaak.
Nee, ik snap het ook nu niet zo goed meer dat ik dat zei, maar dat vond ik toen een heel tof nummer. En toen zei hij, oké, zette die hem aan, ging die dat spelen? En toen dacht ik, wauw, hij kan dat gewoon spelen. Ik vraag gewoon een nummer aan en hij speelt het meteen. Toen dacht ik, dit is meesterlijk, dit moet ik ook. En toen was ik verkocht eigenlijk. Toen ik zag wat hij...
Dat hij een wandelende jukebox was?
Eigenlijk wel. Maar hij improviseerde ook. En hij kan echt wel heel goed spelen. Hoor. Hij heet trouwens Don. Dus Don, lief luisteraar, als je luistert, bedankt voor de introductie. Don Gerritsen, dat is een... En ik heb hem later nog heel vaak, een aantal keer zien spelen. En elke keer was ik nog steeds onder de indruk van Don.
Dat is wel gaaf dat het er niet, ook als je er zelf wat meer in gaat, zeg maar, dat het er niet blijkt van, dat was wel, dat was toen gaaf, maar nu ziet het toch een beetje terug. Maar dat is echt een goede gast.
Nee, maar het is echt, en het is ook een super aardige gast. Dus, maar hij kon ook andere dingen heel goed. Dus hij is niet in de muziek terechtgekomen. Maar hij werkt geloof ik voor de Verenigde Naties nu. Niet meer. Maar in ieder geval niet in de muziek. Maar dat dus. Dus toen was ik verkocht. En toen ben ik als een gek gaan oefenen op die bas. Wat ook trouwens best raar is. Want ik zei tegen mijn ouders, ik heb dit bedacht.
Ja.
Kunnen we daar iets mee? En mijn ouders zeiden meteen, ja, het is goed. Krijg je voor je verjaardag.
Oh, te gek.
Ja, dat ik
heb je dan Don's oude bas gekocht?
Toen heb ik Don zijn oude bas gekocht.
Oh,
ja.
Gaaf joh.
Ja, want daar moest hij vanaf. En dat was een Squier Precision, zwarte. Een Indonesische.
Oh ja.
Ja. Ja, daar heb ik heel veel op gespeeld. Ik vind het nog tot op de dag van vandaag zonde dat ik die niet meer heb.
Ik wilde net vragen, heb je hem nog? Maar...
Nee, heb ik verkocht ooit voor, dus voor, nou wat zal het dan zijn, 100 euro of 90 euro. Maar in ieder geval iets wat echt, waarvan ik heb er echt wel spijt van.
Ja, dus heb je ooit van ene Jan een zwarte Squier Precision gekocht? Ja. Hij wil hem graag terug.
Hij wil hem terug. En ik betaal je het dubbele.
Wauw.
Ja, dat is niet geloven, maar het is zo.
Dat zou het gek zijn als het Jan ineens weer terug zou komen.
Ja, dat zou ik wel meestelijk vinden, ja. Maar goed, nee, maar toen ging ik op les. Bij ook een hele goede leraar trouwens. Die wil ik ook nog even noemen. Voor alle mensen in de regio Tilburg. ga op les bij Lucas Beukers. Want Lucas Beukers is echt een hele fijne en toffe gast. En heel enthousiast. En die heeft mij echt wel... die heeft mij echt wel de eer laten zien wat het echt is om te bassen. Want ik kwam dan natuurlijk met dingen van Vlier. En dan zei hij, oh, maar als je dat tof vindt, luister dan eens een keer naar Funkadelic. Of weet je, als je deze plaat, wat die Vlier hier doet, als je dat tof vindt, luister dan, gaan we even de Meter spelen. Of dan gaan we Sex Pistols of wat dan ook. Weet je, dan ging had altijd wel een ingang om het zeg maar breder te maken. En te koppelen aan, aan iets groters dan alleen maar die plaat naast.
Ja, een beetje in de context van, oké, je hebt dan wel Flea, maar dan intussen komt het ook nog echt ergens vandaan wat hij doet. Dus niet zomaar
ik heb in die eerste jaar inderdaad dingen van makkelijke Motown-lijntjes gespeeld. Ja. James Brown en wat ik net al zei, Funkadelic en alles. Dus toen kreeg ik ineens een hele hoop bagage aangereikt. En ik oefende natuurlijk heel hard. Dus we gingen ook snel.
Dan is dus een van de belangrijkste vragen. Heb je uiteindelijk ook helemaal schompers geoefend om easily te kunnen spelen?
Nou, dat is eigenlijk wel een hele goede vraag. Ik denk niet eens dat ik die nog zou kunnen spelen.
Ik heb hem laatst weer opgezet, toevallig.
Ja.
Want ik kocht laatst een cd-speler.
Oh, leuk. Die had ik product.
Niet. Ja, en toen dacht ik bij de kringloop, ik koop een cd-speler.
Ja.
En toen het eerste wat ik draaide was Californication, want ik ben ook... Want ik kom met dezelfde tijd.
Welke plaat klinkt er nou fantastisch op cd?
Nou, dat ook. Maar vooral ook, welke plaat kan ik noot voor noot meespelen en zou me dat lukken?
Ja, oké. En hoe ging het?
Nou, het was even geleden, moet ik zeggen.
Ja.
Maar,
grappig.
Ja, dat is wel... dat album is wel... Maar uiteindelijk nu, zeg maar...
Een classic.
Qua sound en zo zit je helemaal... Je hoort of die mensen die al daarop zijn begonnen en die spelen nog steeds van die...
Ja, dat ben ik allemaal kwijtgeraakt.
Ja. Was dat een bewustzijn, zeg maar zeggen? Of ben je daar een beetje zo... ingerold, want ik ken je inderdaad vooral van die Höfner sounds, die droge, dozige sounds, zoals je
ja, net, ja, dat vind ik wel echt te gek. Nou, dat is wel echt, dat heeft een beetje tijd wel nodig gehad, hoor. Want in eerste instantie was ik sowieso helemaal niet bezig met sound. Dan dacht ik gewoon van, plucht ik hem in, dacht ik, oké, hij doet het. Staat hij hard genoeg? Staat hij zo te zacht? Klaar, weet je. Dus ik had daar eigenlijk tot aan dat ik op het consortium kwam nooit echt heel lang over nagedacht.
Nee.
Ik had ook nooit zo vergeleken met andere jonge gasten van die zo'n heel erge drive van... oh, ik moet een jazzbas hebben, want of ik moet dit. Ik had gewoon een bas.
Ja.
En daar deed ik het mee. En toen ik op het consortium kwam, toen kreeg ik les van Manuel Hugas hier in Amsterdam. En die heeft mij wel echt... zo met kleine stapjes laten zien wat er allemaal nog meer was. En dan alleen maar de noten die je, of de vakjes die je indrukt.
Ja.
Dus die heeft eigenlijk heel geduldig het techniek aangepakt, sound en alles. En me dat echt laten zien. En toen ging echt een wereld voor mij open.
En het consortium, was het een soort van zelfsprekendheid voor jou? Of was het echt een dingetje, gaan we weg die...
Nou, om daar naartoe te gaan, bedoel
je? Ja.
Ja, nou ja, waar ik over na heb gedacht dus deze week... is dat eigenlijk mijn hele carrière een beetje aan elkaar hangt van toevalligheden. En dit was ook zo'n toevalligheid. Ik zat in een bandje en we waren wel echt wel allemaal wel ambitieus. Maar omdat we gewoon, we vonden het tof om te spelen. Maar ik had nooit nagedacht over dat daar een carrière voor mij in zat. Maar die gitarist van die band, die wilde naar het conservatorium... En die ging auditie doen in Amsterdam. En ik ging hem dus helpen met het bandje. En ik zat toen in de vijfde klas van middelbaar. En Ja, en toen na die auditie werd het eigenlijk soort van duidelijk dat die commissie zei van, nou, als je het leuk vindt, dan zou jij ook wel bij het profiel van deze school passen, mocht je volgend jaar klaar zijn.
Hoe bijzonder.
Ja, kijk, dat...
Je bent er dan met zo'n commissie en je bent toch aan het kijken naar degene die dan auditie komt.
Jawel, ja.
Dus dan heb je blijkbaar zo opgevallen.
Ja, maar je kijkt natuurlijk ook...
is wel aardig, maar hè, er staat...
Ja. Ja, maar het is ook gewoon een kwestie van natuurlijk hoe je samenspeelt. Dus ze houden die band echt wel in de gaten. Maar ja, dat was inderdaad ook wel heel bijzonder. En daardoor, toen dacht ik eigenlijk pas van... Oh, dit is misschien ook wel een pad wat voor mij wel interessant zou kunnen zijn. Dus toen ging ik dat gewoon doen eigenlijk.
Toen maar proberen.
Ja, precies. Ja, en ik vond het hartstikke leuk. Ik heb daar echt heel veel geleerd en heel veel toffe mensen leren kennen. En,
ja.
Ja, ik had dat nooit willen missen.
En merk je nou ook, ik merk dat bij mezelf bijvoorbeeld... en ik had het er een paar afleveringen geleden met Ralf Pauw ook over dat... Mm-hmm. Zo'n consortium is een soort enorme ontmoetingsplek van mensen. Mm-hmm. Ik heb het er heel vaak met mensen over gehad... dat dan toch de mensen die je in je eerste 2-3 jaar consortium leert kennen... dat dan toch wel de mensen zijn die je ook 10 jaar later nog belt als je
ja, moet spelen. Ja, maar dat is ook als je rechten gaat studeren volgens mij. Of,
ja, denk toch? Je? Ja, weet ik niet, want ik heb geen recht gestudeerd, maar...
Nee,
dat moet je mij over 10 jaar vertellen als je literatuur...
Ja, dat is goed. Nee, maar nu ben ik een oude man tussen de jonge studenten. Nu vind ik geen aansluiting meer.
Nee, precies.
Nee, maar ik denk dat die eerste studiejaren zijn inderdaad heel bepalend ook voor... Maar dat je allemaal bezig bent met dezelfde ambitie en passie... en dat je enthousiast kunt worden van een mooie plaat... dat schept zeker een band. Dat geloof ik ook, ja.
En denk je dat wat je nu aan het doen bent, merk je in hoeverre wijkt dat zeg maar af van wat je aan het doen was toen je afstudeerde? Is dat heel anders geworden of ben je een soort van logisch voor je van dat je zei wat ik doe hangt af van toevalligheden. Je kan ineens toevallig iemand tegenkomen dat je denkt, oh, maar nu wil ik bij wijze van spreken alleen nog maar death metal spelen. Ik noem maar een
Ik ben in die 4 jaar conservatorium heel erg op zoek gegaan naar wat ik zelf echt zeg maar kon bijdragen en wat ik tof vond en wat mijn klank zou zijn. Dat is het voordeel en het nadeel ook van Conservatorium van Amsterdam, dat ze zitten daar zo erg op eigenheid en eigenzinnigheid en eigenwijsheid dat het wordt ook heel erg gecultiveerd om iets aparts te doen, zeg maar. Dat is niet altijd de beste weg, denk ik, maar dat dwingt je wel ook om na te denken over wat je zelf kan bijdragen. En ik kan me nog goed herinneren dat ik toen in het tweede jaar van het conservatorium kocht ik dus zo'n Hofner 185.
Ja.
Zo'n short scale. En toen kwam ik in de groepsles bij Ivo Severijns.
Oh ja.
En die zei, ah, wat leuk, een meidenbasje. En toen dacht ik, oké, nu ben ik goed bezig. Want nu heb ik iets wat niemand heeft.
Ja.
En
Ivo is natuurlijk niet de man van de subtiele sounds.
Nee, dat kan je wel zeggen. Maar toen merkte ik gewoon van... Oké, nu heb ik iets gevonden wat ik zelf te gek vind klinken. En het klinkt als platen waar ik graag naar luister. Ja. En het is ook nog iets wat niet zoveel andere mensen... Ja, inmiddels dan weer wel. Maar
ja.
Toen was eigenlijk de enige die ik kende die dat had, die sound, was Simon Kassier.
Oh ja.
Waar ik het natuurlijk dan een beetje van heb afgekeken.
Ik wilde net vragen, want je zei van die bas die klonk dan als platen die ik gaaf vond. Wat was dan de muziek die je deed?
Ik was natuurlijk op zoek naar een vioolbas eigenlijk. Want ik was natuurlijk en ben McCartney fan. Tenminste, McCartney als bassist vind ik super.
Er zit een hele grote maar achter. Alsof je McCartney als songwriter verschrikkelijk vindt.
Nee, ik heb echt een haat-liefde verhouding met McCartney als songwriter. Ik vind sommige van zijn songs... Het overgrote merendeel overigens, maar vind ik fantastisch.
Ja.
Maar er zit ook wel best wel een component aan zijn stijl die ik helemaal niet trek. En dus dat zijn de obladies van deze wereld en
eindelijk heb ik een medestander gevonden.
En al die kutmuziek. En ik heb daar met mijn oude bandgenoten die allemaal van Sunday Sun, die ook allemaal supergrote Beatles fan waren, altijd heel veel discussies mee gehad. Want ik vind eigenlijk dus, ik vind dus dat dat al begint, of dat dat al een beetje te horen is bij Good Day Sunshine. Dus wij hadden altijd
even to refresh the memory of de luisteraar.
Ja, dan hebben ze, I need to love you. Weet je, dat heeft al een soort van hoempapa gevoel.
Revolver, dus dat is 65.
Ja, dat is eigenlijk...
Deze.
Ja, het is nog steeds te gek hoor. Dus, en ik heb nog nooit zo'n goed nummer geschreven. Zo.
Good day sunshine, good day sunshine, good day sunshine. I need to laugh,
and when
the sun is out, I got something
I can toch?
Laugh about. Ja, nee, het is
dit
natuurlijk
liedje,
ook fantastisch. Maar
het feit dat het alleen al begint met een 7/4... Voor de mensen die geen idee hebben, dit vind ik al briljant. Dat het, dit komt een soort corny dingetje en dan ineens zit er een 3/4 in.
Ja, dat is waar, ja. Ja.
Dit is allemaal een 4. En dan komt die. 1, 2, 3, 4, 5, 6, en.
Good day sunshine.
Oh, dat is wel 4.
Good day sunshine.
Of ik tel verkeerd, dat kan ook. Dat
nou, we leggen er straks even nog een lineaal.
We gaan er een lineaal naast leggen. Maar goed, obladi, oblada, die ga ik niet...
Max van Silverheim, als je het me allemaal een beetje bespaart, graag.
Ja. Maar ik vind... ik vind obladi, oblada, dat is toch... Volgens mij heb ik dit pleidooi al een keer eerder gehouden... maar ik vind dat het nummer moet worden gewist uit de muziekgeschiedenis.
Ja, dat
is echt een schande.
Je hebt een medestander aan mij.
Dat heerlijk, dat hoor
maar
ik niet zo vaak.
Dus, ik ga dan... Ja, er zijn, ik vind bijvoorbeeld Lady Madonna ook al dat. Snap je? Er zijn al vrij veel nummers waarvan ik al denk... Ah, kom op. Of Honey Pie. Dat zijn ook van... Ik trek dat gewoon een beetje slecht. Maar ik vind hem dus als bassist fenomenaal.
Deze.
She was a working girl.
Kunnen we hier ook een beetje pathetisch zingen?
Ja, dat was ook volgens mij wel het idee. Hij wilde zo'n vaudeville-achtig ding.
Ja.
Het is echt een soort stijloefening dit. Terwijl, kijk, ik ben wel echt een supergrote Lennon-fan als songwriter. En ik vind dus, en daar is ook niet iedereen het mee eens... maar ik vind dat John Lennon in de Beatles-tijd nooit een slecht nummer heeft geschreven. Behalve Bungalow Bill. Maar...
Ik wil het zeggen, dat is nogal een claim.
Ja, nee, maar noem er maar eens een.
Ja, jeetje. Dat is een moeilijke vraag, joh. Ga ik even snel door mijn bietencatalogus heen?
Ga jij even snel door de bietencatalogus heen? Ja. Zetten wij even koffie?
Oh, man.
Oh, dat
wat een moeilijke vraag, man.
Ja. Nou, nee, lieve luisteraars, mocht je er
een
weten...
Als je een slecht liedje van Lennon weet in de Beatles-tijd, dan...
Stuur een mailtje naar info@basgasten.
Ik zou basgasten@hederoorde.nl doen, maar
kan je ook
dan,
doen.
Dan komt hij ook aan, namelijk. Maar wat maakt... Ik heb het heel vaak over Paul McCartney... en ik had het er met John Stewart van Wilco ook al over.
Ja,
wat maakt McCartney zo bijzonder voor jou?
Nou, ik vind hem dus een hele betrokken spelende bassist. En dat probeer ik ook zelf altijd te zijn. Dus dus niet... Ik ben niet het soort bassist dat zo heel erg met een drummer een soort lock gaat zoeken en iedere bassdrum een basnootje neerzet. Dat kan meteen, dat kan ik ook niet zo goed. Maar ik vind dat ook... Ik vind dat ook vaak niet getuigen van een soort betrokken baslijnen. En ja, ik vind het moeilijk eigenlijk echt uit te leggen. Ik zal er even iets langer over nadenken in plaats van meteen gewoon beginnen met praten.
Nou, als ik je een voorbeeldje mag geven wat ik denk dat je bedoelt.
Mm-hmm.
Er werd maar ooit iemand die attendeerde mij erop dat heel veel baslijnen van Paul McCartney geïsoleerd op internet staan.
Ja.
Dat je gewoon alleen zijn baslijn kan horen.
Ja, klopt, ja.
En dan moet je gewoon even een Beatle-liedje en dan isolated bass erachter zetten.
Ja.
En je hoort de betrokkenheid van Paul bij het liedje bijvoorbeeld heel erg in deze. Ik ben benieuwd of je kan horen, of jij kan horen, waarschijnlijk wel, welk liedje dit is. Let op. Dan komt het introotje aan. En dan valt
een mooie subtiele lijn. Ja, dit is something, toch? Ja.
Zie je?
Ja, dat is hem, ja. Dat is precies wat ik bedoel.
Ja.
Dat is een heel goed voorbeeld. Ja, ik heb het zelf niet aan gedacht, maar...
Iemand heeft me wel eens gezegd dat dit eigenlijk gewoon een Paul McCartney bassolo is waar iemand per ongeluk een liedje overheen heeft gezongen.
Wel heel weinig eer voor dit lied, hoor. Maar...
Ja, ja, het is een prachtig liedje, maar het was meer ook...
Die baslijn die is geweldig. Maar zelfs ook dus bij nummers waar ik, nou, zoals ik net zei, wat minder bij mee heb. Zoals bijvoorbeeld ook With a Little Help From My Friends. Vind ik ook fantastisch gebast.
Ja.
Maar mijn favoriet, en dat is ook leuk voor de meer toegewijde luisteraar thuis, die kan het nog eens even thuis opzoeken. Mijn favoriete baslijn van de Beatles, Hey Bulldog.
Oh ja.
Staat ook geïsoleerd op YouTube, als ik het wel heb.
Maar eerst even het origineel. Dat is een van de laatste liedjes die ze hebben opgenomen, toch? Hey Bulldog.
Nou, nee. Zou het zijn? 66, 67?
Oh, dan ben ik deze.
Ja. Misschien een van de laatste die ze samen hebben gezongen of zoiets. Maar dit is dan wel wat agressiever en...
Lekker ingemixt ook in die geremasterde versie. Oh man.
Ik moet hem even laten staan, want straks... ik vind het...
Ongelooflijk, ja. Maar nu vraag ik me dan af, zou dit zijn vioolbas zijn? Ik vraag me dat heel erg af, want het is laat 60, het is uit 68 opgenomen. Het staat op die...
Het klinkt best wel agressief, hè?
Het zou best wel eens Rickenbacker kunnen zijn, die later gebruikte.
Kunnen, ja. Zou heel goed kunnen.
Maar gewoon, ja, omdat zoals het al zei, lekker is. Even kijken of ik hem zo snel kan vinden. Ik denk het daar eens wel. Maar dit... Oh, man.
Ja.
Het is echt heftig. Oh, hier staat hij. Ja, hier. De foto die erbij staat is McCartney op zijn Rickenbacker. Oh, dat is reclame. Dat hoeven we niet.
Dames en heren, deze podcast moet ook, komt tot stand.
Ja, wordt dankzij, mede mogelijk gemaakt.
Ja. Nou, ik twijfel eerlijk gezegd, hoor. Nou ja, ik weet er niks van. Ik zit helemaal niet meer op dit vlak.
Het zoveel sustain voor een Hefner.
Ja, en dat hoge randje wat erop zit, dat moet eigenlijk wel die Rickenbacker zijn.
Ja, maar... ik zit nu even de tweaky in.
Oké. Okay.
En dat blaffen wat op die opname zit,
ja.
Dat is ter plekke geïmproviseerd. Dat hij niet vertelt aan de rest van de band die dat ging doen.
Super.
Ja, dat.
Ja, te gek.
Te gek zeg. Man. Elke maar goed, keer, ja, ik vind het altijd heerlijk om het even over elkaar niet te hebben.
Ja, ja, ik ook. Ik ben
maar
dol,
ben je dan ook zo iemand die dit, die dit soort dingen dan ook gaat zitten uitzoeken? Die denkt, oh, ik ben zo benieuwd wat elkaar niet dan speelt? Of is het vooral de film naar luisteren en dan erachter komen dat je, terwijl als je zelf iets aan het inspelen bent, dat je denkt, oh, maar dit is een soort McCartney-esque...
Het is precies dat, ja. Ja, ja, ik ben nooit zo heel erg goed... of ik heb het nooit zo super interessant gevonden om echt dingen noot voor noot uit te zoeken... Maar wel als me dingen opvielen, dat ik dacht, oh, hij loopt gaat vaak op die manier van in bepaalde akkoordsequenties doet hij vaak dit. En weet je, dat soort dingen vind ik dan wel echt leuk. En daar probeer ik dan dingen van mee te pikken. Maar verder is het is vooral luisteren eigenlijk.
Ja. Mij, ja. Maar toen je net begon, je vertelde dat je dan door je docent via de... Chili Peppers, een beetje jouw Funkadelic en Motor. Had hij er wel zoiets van, we gaan een beetje die vibe spelen en maken een leuk baslijntje van? Of heb je toen wel echt die classic Jamerson dingen zitten?
Nou, in het geval van Jamerson dan niet. Omdat dat ook natuurlijk in iedere maat, er was geen begin aan voor zo'n jonge knul.
Tenzij je dat boek hebt.
Dat is zo. Daar hoor ik veel mensen over.
Ja.
Nee, maar... ik heb natuurlijk zeker die Chili Pepper dingen wel echt uitgezocht. En dat zijn ook wel vaak partijen die ze cirkelen om een aantal goede ideeën.
Ja.
Dus dan kan je ze wel meespelen. Dat is ook wel leuk, omdat het ook zo kernachtige lijntjes zijn.
Ja.
Maar nee, dus de stijl die ik zelf een beetje probeer te hebben en die ik dus bij McCartney heb afgekeken en bij John Bryan en weet ik veel wie allemaal. Die spelen zelf ook niet twee keer dezelfde lijn in mijn beleving. Dus ik probeer een beetje de essentie er dan uit te halen en dan zelf iets te bedenken.
Ja, precies. Dus je hoort wel bij dat soort gasten van, oh ja, dit is zeg maar het basislijntje waar ze van uitgaan.
Ja.
Maar ze spelen hem eigenlijk nooit.
Ja, nou precies. Ja, ja, precies dat.
Dat vind ik. Ik vind dat is heel fijn. Ik vind dat zelf ook een heel fijne manier van werken.
Mm-hmm.
En ik kwam er ooit achter. Dat is een beetje een raar zijsprongetje. Maar dan moet ik nu ineens aan denken.
Ga je nu weer een heel vies verhaal vertellen? Of zo?
Nee, ik ga niet een vies verhaal vertellen. Maar ik ga wel een verhaal vertellen over Nathan East.
Ja.
Als iemand weet dat hij naar Nederland komt, dan laat me even weten. maar hij speelt bas op die laatste Daft Punk plaat.
Oké. Okay.
En als je aan een bassist vraagt van, hey, kun jij Get Lucky spelen? Dan zegt iedereen, ja, tuurlijk kan ik dat. Dat is een soort van.
Ja.
Dat denken mensen, oh, dat is dat liedje. Maar dat speelt hij dus precies 0 keer in het nummer. Gewoon nooit. Ik dacht, ik ga het uitschrijven, mm-hmm. Maar na 5 maanden heb ik het opgegeven. Elke maand is anders.
Yo, ik zal het nog eens een tweede luistersessie gunnen. Ja,
bizar. Even kijken, dat zou toch gaaf zijn als die baslijn dan op in staat. Daft Punk. Get Lucky. Ik denk het niet hoor, maar. Nee. Alleen de instrumental version.
Oh, nou,
is vast ook leuk.
Vast ook leuk, maar dat is iets voor later.
Ja.
Ja.
Ja, nee, gaaf.
Maar dat soort bassisten. En ik heb, als ik kijk naar de mensen die ik interessant vond door de jaren heen, dan heb ik eigenlijk ook vaak veel meer naar gitaristen geluisterd dan naar bassisten.
Oh
dat
ja?
Is ook, ja, en dat. Dat mag je natuurlijk nooit zeggen, maar dat doe
mag
ik
je
wel.
Best zeggen.
En,
ik luister ook heel veel naar drummers.
Ja, dat is maar goed ook.
Ja.
Gitaristen en zangers, dat zijn eigenlijk de mensen die waar ik mijn lijnen van afkijk. Vroeger was dat Frusciante, dat vind ik fantastische.
Ja, ja heel melodisch.
Ook als songwriter, maar ook als gitarist vind ik dat ook. En zeker vond ik dat heel erg interessant. Ik heb een hele grote zwakke plek altijd gehad en dat ligt helemaal niet in de stijl van de muziek die ik verder luister, maar voor Steven Wilson van Porcupine Tree.
Oh ja.
Die vind ik ook, eigenlijk wel heel origineel. Terwijl ik bijvoorbeeld dus een bloedhekel heb aan Pink Floyd.
Maar dat hoeft elkaar helemaal niet te bijten.
Nou, het zit wel. Het
blijft natuurlijk een soort Brits.
Verlengde misschien.
Ja. Maar heb je het dan vooral over Steven Wilson bij als frontman van Porcupine Tree of vooral zijn solo werk?
Nee,
ik vind
vooral
het toch wel hele andere.
Vooral zijn Porcupine Tree dingen vind ik te gek. Ik ben inmiddels wel echt afgehaakt. Ik vind het nu echt wel een beetje te ingewikkeld worden allemaal.
Ja? Ik vind die laatste soloplaat van Wilson echt helemaal te gek.
Oh ja?
Ja.
Welke is de laatste? Ja. Dat Hand Cannot Erase.
Klopt wel, ja.
Ja, ik ben een beetje afgehaakt eerlijk gezegd. Ik heb zo die vanaf die Signify van Porcupine Tree vind ik een hele goede plaat. En eigenlijk alles wat daarna kwam.
To the Bone is de laatste.
Oké, ja, die heb ik niet eens meer gehoord.
Ja, die vinden we wel tof. Maar
Signify, Stupid Dream, Lightbulb, Sun. Dat vond ik allemaal supergoeie platen. Dat zijn een beetje meer de popplaten eigenlijk.
Ja.
En dan komt Dead.
In Absentia, zeg maar die plaat waar heel veel mensen zijn aangehaakt bij.
Ja.
En ja, Deadwing en.
En Fear of a Blank Planet, dat vind ik ook een fantastische plaat.
Ja.
En vanaf dat moment, daarna was het eigenlijk klaar met mij.
Nou, dat scheelt ook, want ze hebben daarna nog maar 1 plaat uitgebracht.
Ja, nee, maar daarna kwam hij natuurlijk met nog, denk ik wel 4 soloplaten, toch?
Ja, zoiets. Heb je hem wel eens live gezien?
Ja, heb ik een aantal keer, ja. Ja, ik vind dat een heel inspirerende figuur.
Ja.
Ja.
Dat is inderdaad wel een. Dit is niet
maar
iemand
je moet wel je oordoppen meenemen.
Je moet zeker je oordoppen meenemen. En je moet zorgen dat je overdag niet te veel prikkels tot je neemt.
Ja, dat is
waar. Ik was erheen en halverwege het concert dacht ik, ben nu zo overprikkeld door de hoeveelheid noten.
Ja, vooral van die drummer zeker.
Ik weet niet welke drummer die toen mee had. Het was niet Marco Mineman die op.
Je hebt een solo dinges. Ja, precies. Ja. Die drummer van Porcupine Tree had daar ook wel een handje van.
Ja, Gavin Harrison. Gavin Harrison, ja. Die heb ik met King Crimson gezien.
Oh ja. Ja, ja, ja.
Wel heel goed, maar ook wel heel veel. Ook omdat er drie drummers waren toen.
Oh, wow. Goh. Nee, maar dat... ja, dus dat is een beetje een uitstapje voor mij. Maar en, ja...
Maar in hoeverre... Jij was bezig met dat je vooral je... zeg maar je inspiratie, dus de dingen die je dan... jat, tussen aanhalingstekens... Ja, ja, ja. Dat die vooral van gitaristen en zangers komen.
Ja, dat is zo. En ook als ik zelf... lijntjes maak, dan laat ik me ook heel vaak gewoon leiden door melodielijnen van zeg maar van de song. Ik zat als je bijvoorbeeld, ik zat dan in een bandje dat heet Sunday Sun.
Ja.
En even kijken, hoe moet ik het even.
Over Beatleske muziek gesproken.
En dan hadden we een zanglijn die ging dan zo. On Monday the breakthrough, on Tuesday. Snap je? Ik speel in feite gewoon een soort omspeling van die
zanglijn. Jij bent meer de zanglijn. Meer de zanglijn aan het accentueren dan begeleiden.
Ik kan
begeleiden,
ook spelen.
Ja.
Of zoiets. Of wat
dat
dan
is een beetje het toegewijder waar je het
ik denk, ja.
Dat je echt meer het liedje aan het spelen dan een baslijn die bij het liedje hoort.
Ja. Ja,
zoiets.
Ja, en het klinkt dan ook alsof zeg maar, die andere baslijnen niet bij het liedje horen. Maar zo bedoel ik het helemaal niet, want iedereen moet.
Nee, maar je kunt gewoon een baspartijtje spelen. Als je net als in je tweede voorbeeld gaat, gewoon een baspartijtje.
Ja, ja, ja.
En
in sommige muziek is dat helemaal te gek. Hè? En dan grooft het en dan is alles wat je erbij speelt is te veel of overdreven.
Ja.
Maar ik probeer een beetje, altijd een beetje. Om juist een beetje omheen te spelen. En een beetje ook met de drummer samen. Eigenlijk om alles te omspelen, als het ware.
Ja.
Dat vind ik leuk.
En hoe doe je dat bij... Want je speelt bij, onder andere bij Orgelvreten nu. En, althans...
Het spijt me om te zeggen dat ik daarmee gestopt ben eigenlijk met Orgelvreten.
Jemig, man.
Ja, dat is...
Zonde.
Erg zonde.
Hebben we nu een primeur te pakken ook?
Nou... Mijn ingewijden, die weten dit allemaal
ja,
al.
Okay.
Maar, ik denk dat er is... We hebben niet een soort persbericht of zo uitgestuurd.
Nee, daarvoor. Precies.
Dat vond ik ook niet nodig. Maar er komt dan wel een einde aan. Wat is het? 7 of 8 jaar met de band spelen.
Nou ja, gebeurt.
Ja, ja dat, precies. Dat is het. En zeker met zo'n band die zo sterk leunt op improvisatie... is het ook goed als het bloed af en toe ververst wordt, denk ik.
Nee, het is natuurlijk niet een band die al 10 jaar met precies dezelfde bezetting
draait.
Maar,
wat het ook interessant maakt in mijn ogen, hoor. Maar,
ja, tuurlijk. Ja, zeker. Dat is veel met improvisatie op een gegeven moment.
Ja.
Het is misschien een beetje gek om te zeggen, maar op een gegeven moment heb je elkaar dan wel gezien of zo.
Nou,
als je dat zo intensief doet zo lang,
dat is het
dan sluipt dat gevaar erin.
Ik wist op een gegeven moment wel van, als ik nu dit doe, dan weet ik hoe ze gaan reageren.
Ja.
En dat is heel vaak heel fijn. En soms dacht ik ook van, ik kon eigenlijk niet meer iets onverwachts doen bijna.
Nee, precies.
Snap je? En ik heb het superleuk gehad met die band. Dus begrijp me vooral niet verkeerd. Maar na een tijdje was voor mijn gevoel wel een beetje de rek er voor mijzelf in ieder geval uit. En de band was juist op een punt ook dat er een stap gezet moest worden. En ik dacht, ja, misschien moet iemand dat gewoon gaan doen. Die er nog wel echt die toewijding in kan stoppen.
Dus, maar goed, dus ik ga het toch even over
Orgelvreten. Ja, je ging er iets over vragen.
Want, zeker. Want wat je net liet horen, dat zijn de soundlijntje best wel melodisch... en een beetje in het middengebied van je bas.
Ja.
Maar als je tegen 2 Hammond-orgels op aan het beuken bent... kan ik me voorstellen dat op een gegeven moment gaat wringen.
Ja, maar die Hammonds die zitten sowieso overal.
Ja, die zijn natuurlijk overal, maar hoe zorg je dan dat je... Hoe bewust ben je dan bezig met... Oké, maar er zijn nu 2 Hammond-orgels die zitten pokkenhard... en die zitten in elk frequentiegebied zijn ze super aanwezig.
Ja, ja, ja.
Hoe zorg je dat je daar doorheen fietst?
Ja, dat is lastig. Dat is zeker zo. En ik heb wel altijd geprobeerd om... zeker in solo-begeleidingen... om dan niet daar zeg maar een soort semi doorheen te gaan soleren. Dat vind ik niet zo boeiend. En dat vind ik ook niet iets moois opleveren zelf. Dus dan hield ik het wel wat soberder. Enkele keer speel ik dan wel wel echt een soort van... in de gelokte groove of wat dan ook.
Ja.
Maar zodra we dan gingen beuken... en dat ging altijd wel iedere vier minuten. Het was net een soort dartwedstrijd. Iedere vier minuten was het raak.
Ja.
Dan ging ik ook wel doen wat ik goed kon. Dus dan ging ik wel, zeg maar, in het middengebied. Zo, ja, mijn favoriete gebied is zo'n beetje tussen hier en hier op de bas.
Dus, wij zijn daar tussen zijn vijfde en
voor de luisteraars, ja.
12e frit.
Precies.
Zeker op zo'n shortscale, dan krijg je wel echt een soort van...
Ja, dat is toch lekker. Dat
bedoel ik positief, hè?
Ja.
Ja.
Zet je er nog een distortion op. En,
ja.
Of ik had in die tijd zo'n grote Marshall bak... die ik dan gewoon vol openzette.
Een Marshall?
Vol open, maar een
Marshall bassversterker?
Ja, gitaarversterker was het eigenlijk.
Oh ja.
Zo'n super bass.
En hoe vaak heb je die precies opgeblazen?
Nou, dat is wel een aantal keer gebeurd, ja. Ja. Ja, maar ja, goed. Alles voor de kunst, hè? Zeg ja, maar
ben ik dan wel benieuwd. Wat doe je? Want heel veel mensen die zeggen... ja, maar dan moet je reserve meenemen. Wat doe je dan? Als je op het podium staat op, weet ik veel, op festival... en die versterker doet...
Ja, dan had ik meestal wel of een reserve mee... Of ik heb ook altijd een eigen DI mee.
Oh ja.
Dus meestal kon ik mezelf dan wel redden, ja.
Ja, lijkt me wel heel eng als je ineens... een soort plop hoort achter je.
Ja.
Ik heb dat gelukkig nog nooit meegemaakt, maar...
Ja, ik heb dat wel een aantal keer meegemaakt. Ja, dat is lachen.
Ja, wel lachen?
Ja, vind ik wel. Dat hoort erbij.
Ja.
Ja. Het draagt ook bij aan het onvoorspelbare karakter van die band. We hebben ook heel vaak natuurlijk Hammonds die kapot gaan... die een half uur voor de show ineens niks meer deden... of al dat soort dingen gebeuren.
Dan noemen ze dan authentiek en charmant.
Ja,
dat soort, dat soort dingen.
Gedoe. Ja, maar dat maakt het ook leuk. We hebben ook heel vaak shows inderdaad dat gehad... dat een van de organisten ineens van het podium afrent... en je denkt van oké, nou, we gaan maar gewoon door... of wij gaan gewoon iets anders spelen even en dan... komt hij dan terug met een keyboard omdat het orgel even niks meer deed.
Oké, niet ik heb zin in een nieuw soundje, dus ik ga nu even...
Dat gebeurt ook, ja. Dat gebeurt zeker ook.
Ik heb toevallig een van de twee een beetje, omdat ik met hem in de studio heb gezeten, Darius.
Ja.
En ik kan me voorstellen dat hij ineens denkt, wacht, ik heb een idee, nieuwe synthesizer. En,
ja, zeker, dat gebeurde zeker. Zeker met Darius. Die kon nog wel eens onverwacht uit de hoek komen. Nogmaals, ik heb er onwijs van genoten en we hebben echt hele toffe dingen gedaan.
Ja.
En geweldige podia gespeeld.
Dus. Briljante songtitels, moet ik even
bijzeggen? Ja, zeker. Ja.
Ik schrijf voor de Music Maker en ik mocht jullie het laatste album van een recensie voorzien. En er zaten echt
belachelijke titels. Dat is wel mijn favoriete plaat. Er zijn weinig oorgeweten fans zijn het daarmee eens, omdat het dus een studioplaat is. En de meesten vinden onze live platen leuker. Maar ik vond die plaat... ik ben blij dat ik het daarmee heb kunnen afsluiten. Want ik vind dat eigenlijk gewoon het beste wat we hebben gedaan.
Ja, met titels als Rups the Musical en een ode aan John Sohoka.
Ja.
Voor de mensen die dat niet weten, is een file-lezer.
Rups the Musical heet ook eigenlijk... maar dat hebben we niet op de hoes gezet. Rups the Musical heet eigenlijk... Rups the Musical met Arjan Ederveen in de rol van The Musical.
Oh, wat zonde dat niet op de hoes is gekomen.
Ja, dat... Ja,
dat vraag is, weet Arjan Ederveen dit?
Nee, die weet het niet.
En weet John Suhoka dat jullie...
Die weet het wel, ja.
Ja, echt?
Ja, maar die was daar niet super, super enthousiast over. Dat vond ik wel jammer eigenlijk. Want hij in zijn werkzame leven als ANWB-lezer... had daar nog wel eens contact met mijn zus. Want mijn zus werkt voor NOS, voor de radio.
Ja.
Dus die had het even aan hem doorgegeven. Maar hij reageerde daar een beetje lauwtjes op eigenlijk.
Wat zonde.
En... Ik zal je nog een mooie insight information geven over een ode aan John Suhoka. Want de allereerste titel van werktitel van een ode aan John Suhoka was... Een ode aan Peter Peskens.
Oh, echt?
Ja.
Ja. Peter Peskens, dames en heren. Is inmiddels op een Jet Rebel en die ken je ook van Jungle by Night. En,
ja, hij is een goede vriend van ons. En hij heeft ook in het begin wel eens een paar keer ingevallen voor mij bij Orgelvreten. En het leek ons nou vooral heel grappig om die plaat en dat nummer zo te noemen... En hem niet in te lichten. En dan op een gegeven moment gewoon dat er een plaat in de winkel ligt... waarop staat een ode aan Peter Peskens. En dat hij dat dan ziet. En dan denk je, hè? Waarom? Want het heeft ook verder helemaal geen link met hem.
Nee, het is wel een heel leuk file-liedje, vind ik.
Een ode aan John Suhoka.
Een ode aan John Suhoka.
Uiteindelijk is het allemaal op zijn pootjes terechtgekomen.
Ja. Maar als jij dus ooit een soloplaat maakt... dan moet er dus een ode aan Peter Peskens op.
Ja, dan
of
moet een ode
Peter
aan
Peter Peskens als je luistert.
Ja.
Als jij nog een plaat met Jet Rebel gaat maken... zet er even een ode aan Jan Teertse op.
Dat is sowieso voor iedere plaat, denk ik, een goed idee.
Even kijken hoor. Oh, hier staat hij. Dus een soort van, hier kun je de file gewoon overheen lezen.
Ja, exact. Nou, hier hoor je dus inderdaad dat ik gewoon echt alleen maar de onderkant van het akkoord speel.
Ja, ik wil wel even dan de nadruk leggen op het sound in het begin. Daar speel je een soort slide. Ik denk dat het klinkt alsof het een precision is.
Ja, dit is alles is een
die
precision.
Is zo
nee,
dik?
Op één nummer staat er Mustang. Nee, die staat trouwens niet eens op die plaat. Nee, het is allemaal precision.
Deze. Die is zo lekker.
Ja.
Is het gewoon clear precision?
Ja. Nee, dit is in een Fender Twin.
Gewoon,
ik heb
ook
toen alles in een Fender Twin opgenomen met ook de reverb lekker vol ja. Open.
Dat want is sowieso... meer galm is meer beter.
Ja.
In dit geval.
Ja, ik ben dus wel gek op... je hoort, het is nu allemaal redelijk droog, maar ik vind dus die Plectrum sound met short scale en dan een beetje reverb, spring reverb op. Dat is, dat vind ik heerlijk. Maar op deze plaat, zeg maar, denk ik dat het geluid wat mijn precision kan, het beste kan, is van Dick Bruno. Dat was namelijk een soort Bruno Mars liedje en we zijn gek op Dick Bruno, dus toen werd het Dick Bruno.
Toen werd het Dick Bruno. Oh ja, deze. Gemixt ook.
Ja, dat is een beetje expres, omdat die vorige plaat, daar sta ik ook op natuurlijk.
Maar dat hoort haast niet meer.
Dat moet je echt weten, ja.
Is het echt zo erg?
Ja, dat is echt wel heel erg.
Is het een beetje de Injustice for All van...
Van Metallica is dat toch? Ja,
dat gooit die plaats zonder bas.
Is dat heus? Ja. Nee, ja. Deze is gemixt. Degene die dat mixproces een beetje heeft overzien was Wouter Rentma, onze drummer.
Oh ja.
Daar staan de drums en met name de percussie echt loeihard op die plaat.
Ja.
En ja, ik sta er wel... Ik sta erop, maar je hoort... Het had ieder ander kunnen zijn en je moet echt luisteren om echt een baspartij te horen.
Ja. Vind je dat belangrijk dat mensen op een plaat horen dat jij het bent?
Nou, vind ik moeilijk om te zeggen. Ik ben sowieso niet zo heel erg veel bezig met platen maken. Dus ik heb ook niet zo heel veel platen op mijn lijstje staan. Ik ben niet zo'n studiobassist. Dus ik ben vooral live veel bezig. Maar ik hoop wel dat eigenlijk alles wat ik speel, dat mensen denken, oh ja, dat is wel typisch voor hem om te spelen. Ja. Dat vind ik wel leuk.
Ja. Dat je ook denkt, mensen bellen jou omdat ze willen horen dat wat jij goed kan.
Ja, nou precies. Ja, ik heb voor mezelf wel redelijk helder wat ik goed kan. En ik vind ook dat binnen dat mini-ding, dat ik dat ook wel echt kan.
Ja.
Dus ik probeer wel altijd ook mijn stempel daarop te drukken. En ik ken ook bassisten die echt van alle markten thuis zijn.
Ja.
Wat ik ook een supergoeie kwaliteit vind. En ook die alle soorten klanken hebben. En tientallen instrumenten die allemaal, zeg maar... Maar dat is gewoon niet het soort muzikant dat ik ben.
Nee.
Dus ik hoop ook dat als mensen mij vragen... dat ze dan ook zich tussen aanhalingstekens weten wat ze in huis halen. Zeg maar. Ja. En dat ze ook dus dat willen.
En dan ook niet gaan lopen mekken van... hey, ik had eigenlijk iemand op een fretless verwacht met...
Ja, nou precies.
100 jaar sustain.
Ja.
Je zei in het begin dat je ooit begonnen met een piano.
Ja, klopt.
En dat dat niet helemaal je ding was toen.
Ja.
Maar als je nu naar Johan gaat kijken, dan zie je Jan achter de toetsen staan.
Dat klopt, ja.
Hoe dan?
Ja, tegen Dietz Dijsa kan natuurlijk kunnen weinig mensen op. Dat in de eerste plaats. Maar...
Dietz Dijsa voor de mensen is bassist van Johan.
Nee, hoe dat is gegaan, dat is ook wel een grappig verhaal. Dat is eigenlijk het enige ding wat niet een toevalligheidje is. Want Orgelvreten bijvoorbeeld is wel een toevalligheidje. Want dat was een eenmalig project geweest, of zou dat zijn, met Bas Nuiver op bas.
Ja.
Maar die werd op de dag van de eenmalige uitvoering werd hij ziek. En Wouter Rentma was drummer daar en daar speelde ik in die tijd heel veel mee. Dus die belde mij op van, hey, we gaan vanavond ergens spelen. In de auto gaan we het allemaal uitzoeken. En dan hebben we eenmalig een show. En ja, nu zijn we 8 jaar verder.
Ja.
Maar goed, dat ging over Johan. Ik ben altijd een super groot fan geweest van Johan. Ik had toen ik dus in de middelbare school zat, was Johan en Daryl Ann, dat waren eigenlijk de twee bands, Nederlandse bands dan, die ik te gek vond.
Daryl Ann is die band
met Anne Soldaat, ja. Jelle Paulusma.
Ja.
Ja, dat zijn de twee namen die mensen waarschijnlijk kennen.
Ja.
En toen speelden wij een keer met Orgelvreter in Paradiso op een avond van het Parool, denk ik. Die hadden toen van die themaavond en dit was in het kader van David Bowie. En daar speelde Jacco de Greeuw ook, de zanger van Johan. En toen kwamen we met elkaar in een café terecht en toen zei ik tegen hem, toen ik helemaal een beetje in de olie zat, zo van, hey, ik ben een groot fan van jou. Ik heb gehoord, want het ging dan een beetje rond dat hij een soloplaat aan het maken was. Ik heb gehoord dat je een soloplaat aan het maken bent. Ik moet in jouw band spelen. Toen zei hij, nou, dat is goed. Hier is mijn e-mailadres. Mail me maar een keer.
Wow.
Maar meer zo'n kroeggesprek, hè. Dus hij had gedacht van, nou, dat doet die gast nooit. Maar toen heb ik hem dus de volgende dag gemaild. En toen zei hij, nou, dat is, toen hebben we leuk contact gehad, maar dat verwaterde een beetje. Dat was 2015 dit. En tot ik op een moment op Facebook een foto van hem zag in de studio bij Frans Hagenaars.
Oh ja.
Een foto van die desk. En toen dacht ik, hey, hij is in de studio. Dus toen heb ik hem weer gemaild. Toen zei hij, ja, ik ben inderdaad in de studio, maar we zijn weer zijn Johan weer bij elkaar aan het brengen eigenlijk. Dus we zijn met de oude jongens aan het spelen. Maar ik zoek nog wel een nieuwe toetsenist. Want Matthijs van Duifbode, die daar toen toetsen speelde, die ging dat niet meer doen. En toen heb ik een beetje gebluft, want ik wilde gewoon heel graag in die band.
Oh ja.
Dus toen heb ik gezegd, oh ja, maar dat kan ik ook wel. En toen zei hij, oké, is goed. Laten we het een keer over hebben. En toen hadden we afgesproken in een café. En toen kwam ik in dat café en ik dacht, nou, we gaan het er even over hebben. Toen zat daar de hele band.
Oh wow.
En toen dacht ik, oké, dit wordt een interessant gesprek. En het eerste wat ze zeiden was, hey, wat tof dat je bij ons in de band zit.
Wow, wat heftig.
Dus
Jacco had gewoon tegen mensen gezegd, telefoon neergelegd bij zo'n spreken en gezegd, weet je wat ik heb?
Ja, dus ik heb me daar een beetje ingebluft en toen ben ik als een gek gaan oefenen.
Ik wilde net zeggen, ben je toen helemaal
veel gestudeerd. Ja, maar weet je, ik wil daar ook niet te gewichtig over doen, want die partijen, kijk, Johan is gewoon een gitaarband.
Ja.
En dat is wat het tof maakt. En ik ben daar eigenlijk de tweede stem vooral. En ik speel lijntjes.
Oh ja.
En ik speel ook wel wat pianopartijen. Maar ja, als je dus een beetje oefent, dan kom je daar wel mee weg, zeg maar. Ja. Zal ik maar zo zeggen.
Er staat zelfs, ik zit nu op de wikipagina van Johan, er staat dat jij toetsen, gitaar en zang speelt.
Ja, dat klopt, ja. Ik speel ook een paar liedjes gitaar.
Dus je hebt eigenlijk alles losgelaten zo. Je bent aan het studeren en je bent gitaar en toets aan het spelen.
Ja, erg.
Wat doe jij hier echt meer?
Ja, wist ik het maar. Wat doe ik dus überhaupt in het leven? Dat
weten we allemaal niet natuurlijk.
Nee, zo is dat gelopen. Ja,
ja wat gaaf.
Ja.
Leuk man. Wat zijn nou gasten die je nu... want we hebben het natuurlijk nu over McCartney gehad en over The Grays en over...
Een
beetje over Chili Peppers en zo.
Ja.
Wat zijn nou gasten waarvan je, als je ze nu hoort, denkt... Oh ja, shit, dat zijn ook wel lui. Ik heb het wel eens... Ik had het toen ik... eigenlijk toen ik Wilco voor het eerst hoorde, dacht ik eigenlijk... Dit had ik 10 jaar geleden ook al willen horen.
Ja.
Want dan hadden we nog veel meer
beïnvloed. Wilco is voor mij ook heel bepalend geweest, hoor. Wanneer zag ik dat? 2007. Toen dacht ik echt van, oké, dat... Ja, misschien ietsje eerder zelfs. Wilco en Johan, dat was voor mij. En Daryl Ann dan. Maar...
Ja, de echte gitaarbandjes.
Ja, dat vond ik gewoon waanzinnig.
Ja.
En dus John Stewart is zeker een grote invloed. En eigenlijk nog steeds wel. Ik vind dat als ik heb ze 2 weken geleden nog in Antwerpen dan bekeken.
Ik vind inmiddels, tegen de tijd dat dit online staat, alweer 5 weken, 4 weken geleden. Maar niet uit. Onlangs.
Ja, ze waren daar. Ja, dus dat. En verder, even goed nadenken hoor. Wie ik de afgelopen jaren toffe bassisten vond. Ik vond de bassist van Baby Shambles. Want die band van Pete Doherty. Ja. Dat vond ik een fantastische bassist. Ik zou niet eens weten hoe die heet eigenlijk.
Weet ik ook niet.
Wie vond ik nog wel? Die bassist van Elbow.
Oh ja. Die heeft ook wel zo'n dozige bloksound.
Ja, die is ook, zeg maar, die is timing-wise niet per se de allersterkste bassist misschien ter wereld. Maar
Nee, maar hij kan
iets,
wel...
Hij heeft zoiets heel elementairs wat ik heel tof vind.
Ja, ja, als je zijn... ik heb een beetje ook heel veel Elbow geluisterd, maar namelijk die twee hele beroemde platen, zeg maar. Dus ja, The Rocket Boys Kid. En Sell Them Seen Kid. Ja. En,
maar die nieuwe man is ook...
Ja, is die goed? Dat heb ik nog niet gecheckt.
Fenomenaal.
Giants of All Sizes.
Nee, ja.
Ja, dat is die nieuwe.
Ja, 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 precies.
Ja, die heb ik nog niet... Oh, hier. Pete Turner heet die bassist.
Oh, ja, dat... Nou, zo zie je hoe ik
doet,
in de
wereld... doet Wikipedia allemaal voor me.
Ja, 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 ja. Nee, maar ik klink misschien een beetje... Ik probeer helemaal niet hotend te zijn over die dingen. Want ik vind het te gek als mensen zeg maar, zich daar helemaal instorten. Maar ik heb nooit zo... Ik ben nooit zo heel geil geweest op namen van bassisten... Nee, of pedaaltjes of instrumenten of dat... Ik kan je niet zeggen wat het verschil is tussen een Daddario-snaar en een, noem nog eens een Martins of een Ernie Ball.
Nee, weet je, dat verschil ook weer niet.
Ik weet dat soort dingen gewoon eigenlijk niet. Ik heb gewoon een merk snaar gevonden, 15 jaar geleden, waar ik graag mee speel. En sindsdien gebruik ik gewoon altijd dat.
Ja, maar volgens mij heb jij op al je passen flatmaat liggen. Ja, klopt. En als je daar één keer een set op hebt liggen, dan kun je het gewoon... Zo later.
Nou, ja, dat is zo. Maar ik ben toch ook wel gek op die sound... met name op mijn precision van nieuwe flats van Labella.
Echt waar? Ja. Nieuwe flats?
Ja, met plectrum. Ja.
Hoe, waar is het verschil zo groot? En ik heb op mijn oude precision liggen ook Labella flats.
Ja.
Volgens mij zo'n Jameson signature.
Soort, er zit een soort strakheid dan in... die ik wel vind kloppen of zo. Ja, daar hou ik wel van.
Maar volgens mij ben je de eerste die ik ooit spreek die zegt... ik vind nieuwe flatwounds gaaf. Iedereen zegt, leg ze erop en vergeet daarna wanneer je ze erop hebt gelegd. Want ze gaan alleen maar beter klinken.
Ja, 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 ja. Ze klinken nog steeds. Ze blijven klinken, dat is zo. Dat is een feit. Maar ja, ik hou er ook wel van, ja. Ja. Ik verander ze niet heel vaak, hoor, maar...
Eén keer in de 5 jaar of zo.
Of ja, met oorveten brak ik ze nog wel eens.
Echt waar?
Ja.
Wauw.
Ja.
Dan ja, speel je echt
hard aan toe.
Ik kan het zeggen. Ja. Het is echt godvergeten hard. Maar die bas is niet rood, toch?
Nee, niet eens. Nee. Nee. Nou,
dus het had nog harder
sunburst, dus er zit wel een soort zweem van rood. Nou, eigenlijk is dat allemaal volgens mij... Is dat rode verf of bruine verf? Wat in 3 soorten dikte wordt aangebracht?
Oh, dat zou kunnen. Ja. Het zal allemaal rood zijn, ja.
Ja, volgens mij is het rood. Is dat geel, dat rood en dat zwartige... Dat is volgens mij allemaal hetzelfde pigment. Maar het is dan gewoon dikker aangebracht.
Ik heb toch het idee dat ik vrij veel over Fender weet, maar... Dit wist ik dan weer niet.
Volgens mij, ja, ik kan ook zijn dat ik gewoon een verhaal bedacht. Maar
het is in ieder geval een goed verhaal.
Er is zo'n gast in België die alles weet van alle Fenders.
Ja, die ken
hè?
Ik. Ja, nou, als je ooit een vintage Fender wil kopen, dan moet je William Sanders even een bericht sturen.
Precies, ja, die heb ik ook een aantal keer om hulp gevraagd. Dat is echt een super lieve gast. En hij weet dus inderdaad echt alles.
Echt alles.
Dus dat is heel indrukwekkend.
Ja, dan kun je ook een hele vage foto van een oude Fender sturen. En dan zegt hij, ja, maar dit klopt niet, want de topkam is veranderd. En...
Ja, dat is meesterlijk, ja. 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 Ja, leuk.
Helemaal tof. Hé hey Jan, ik vond het super... Oh, je wilde nog wat zeggen?
Nou nee, ik zat nog een beetje na te denken over bassisten die ik gaaf vind.
Be my guest, weet je.
Er zijn nog 2 mensen die ik even in het zonnetje wil zetten.
Dat mag.
Eentje is helaas overleden een tijdje geleden. Heet Nicolai Munch Hansen. Dat was de oude bassist van Tim Christensen.
Oh ja, is die overleden, joh?
Ja, die is overleden, ja. Die heeft een overdosis gehad.
Oh, dus, dan denk ik dat ik die nog wel... Ja, Nicolai Munch Hansen, ja. Ja. Die heb ik nog live gezien dan.
Ja, nou, die band van Tim Christensen, die plaat, Live at Abbey Road 2004.
Oh, ja!
Dat is voor mij echt een soort
eye-opener. Ik hoor te weinig over Tim Christensen.
Dat was die song Caterpillar met name, dat was de eerste die ik hoorde daarvan. Die kreeg ik toen te horen, omdat het een feestje was met... Tijmen van Wageningen, het broertje van Bas van Wageningen.
Ja, ja, ja.
Tijmen is ook een studio gast inmiddels, maar ook een super gave gitarist.
Bas kennen we allemaal van Direct natuurlijk.
Exact, ja. En die liet dit horen, want Direct had toen kennelijk een nummer van Tim Christensen opgenomen, geloof ik. Is dat eigenlijk zo?
Dat weet ik
zou even
niet.
Moeten opzoeken. Maar, en die liet dit zien en horen en ik wist niet wat ik hoorde, want ik dacht, dit is een soort gitaarpopmuziek.
Ja.
Maar er zit zoveel in wat ik nog kan ontdekken of zo. En dat heeft me echt... ik heb toen denk ik een jaar alleen maar die plaat geluisterd.
Oh, wat vet. Oh ja, ze hebben... Even kijken hoor. Direct heeft... I Forget Your Name opgenomen van hem. Ja, Tim Chris is... ik heb hem ooit een keer solo gezien.
Ja.
In de Spiegelbar in Tivoli toen het nog stond.
Ja.
Och, man.
Ja, dat is een bijzondere gast. Ja.
Okay, Caterpillar had jij het over.
Ja, ja, ja. Ja, dan moet je even de eerste minuut of zo doorspoelen. Oh, ja. Het is een beetje traag opgaan. Dit geluid ook, dus ook gewoon weer precision met flats. Maar deze hele plaat, die ken ik echt voor en achter. En andersom. Maar hier zit ook met name hoe ze dat refrein ingaan. Daar zit dus een soort vertraging in. Ze spelen er naartoe en dan leggen ze hem stil. En dan komen ze net later dan je denkt er weer in. En dat is, ja,
die timer hier komt die drummer vind ik echt fantastisch.
Oh nee, er komt nu eerst nog een tweede couplet. Dus moet je...
Ja, het is leuk. Ik denk het zo goed dit.
Ja, ongelooflijk.
Dit was ook het moment dat ik dacht, ik wil een Rickenbacker gitaar hebben.
Ja, ja,
hij speelt
ja.
zo'n te gekke Rickenbacker.
Ja, dat is ook, ja, om te zien is het al de moeite waard.
Ja,
maar, ja en die, inderdaad die drummer, je noemt hem Olaf Olsen, dat is ook voor mij een fenomenale, ja, of hoe heet het, grote inspiratiebron zeker geweest in die tijd. En de andere bassist waar ik het dus net over had, is dus ook de bassist van zijn band, die heet Nikolai Eilertsen. Die band heet Big Bang. Het is een soort rockband. Maar dat is ook... Die gast heeft ook een klank. Hier, nu komt hij.
Oh ja.
Ja. Traantjes.
Vet, man.
Ja.
Oh.
Ja. Maar dat
die
dus,
plaat waar dit van... Zijn we deze periode van Tim Christensen... Dus met Honeyburst Surf in the Surface.
Ja, een beetje. Denk
die
of twee
plaat
vier.
Helemaal kapot gedraaid
ook. Ja, ik ook. Ja. En niet veel mensen kennen die. Maar ik heb het idee dat iedereen die hem kent... Dat die uiteindelijk muziek is gaan spelen.
Ja.
Ja, en dus die band Big Bang, waar ik het net over had... Die hebben ook een live plaat uitgebracht. Die heet Radio TV Sleep.
Even kijken hoor. Ik kan niet schrijven.
En daar kan je, als je daar bijvoorbeeld het nummer... even kijken, wat is het toch? Elephant Man of zo.
Radio TV Sleep, zeg je?
Yes.
Radio TV.
Dat was de code waarmee ze gratis seks konden kijken op hotelkamers.
Oh, wat goed. Welk nummer zei je?
The Elephant Man. A church in front of a window to a live platen, ik hou er gewoon van. Dat je... Ja. Ik ben dus zelf ook met name een live muzikant, minder dan een echte studio gast. Maar ik hoe die bas hier klinkt ook.
Dit is precies waar jij het al een paar keer over hebt gehad. Over dat hij speelt wel een baslijn, maar ook een soort van. Maar ook een soort niet of zo.
Ja.
Je hoort hem de hele tijd er tussendoor fietsen en die zanglijn.
Ja, ja.
Een soort kick.
Dat is precies wat ik tof vind aan bassisten. En er zijn er echt best wel veel die dit doen. Dus ik zeg ook inderdaad helemaal niet dat ik dit heb bedacht. Maar dat is altijd wat me heel erg aanspreekt in bassisten. Dat je hoort dat ze. Meedoen met het nummer. Ja, dus voor mij is dit echt een hele bepalende plaat geweest in mijn...
Ja, vet. Dit zijn leuke dingen om te ontdekken. Ik ga je de plaat draaien in zijn geheel. Hey Jan, ik vond het superleuk om even met je te ouwen.
Nou ja, ik vond het ook hartstikke leuk.
Nou, fijn.
Het is snel gegaan.
Dat kun je wel zeggen, ja.
Ja.
Nou ja, en dan hebben we weer een paar nieuwe mensen om te bellen.
Ja, zeker.
Bijvoorbeeld Bas Nijver.
Of Peter Peskens.
Of Peter Peskens, ja, zeker weten.
Of we hadden het van tevoren ook al, maar dat houden we misschien nog even geheim. Wie dat voor de uitzending hebben. Want,
dat is off the record en werken we vanzelf.
Hey, nou, als het allemaal lukt, dan wordt het...
Ach jongen, dan wordt het helemaal gek. Dankjewel man.
Tot later.
Je luisterde naar het gesprek dat ik had met Jan Teertstra. Vond je dit nou een toffe podcast? Vergeet je dan niet te abonneren. Laat even een reviewtje achter op iTunes. Dan kunnen mensen de podcast makkelijker vinden. Check ook de Basgasten playlist op Spotify. En over 2 weken is mijn gast Michael League.
Ik speel de bof. Dat was de Bas.